Er zijn sommige passages in Gods woord, in de Bijbel. Ik hoop dat je hem allemaal bij hebt. Belangrijk om dat ten allen tijde bij je te hebben. God kan je er veel over vertellen. Sommige passages zijn heel bijzondere passages. Passages waar ik van denk soms als ik ze lees van, oh, daar zou ik eens meer over willen weten. En een passage dat ik vandaag wil met jullie doornemen, is zo een van die passages. Het gaat over Henoch. En Henoch is weg. Enkele weken geleden, toen dat Sonja, mijn vrouw, vroeg van wat denk je dat de preek over gaat? Ja, toen was God me al maanden een stukje aan het voorbereiden om een preek te geven over het einde der tijden. En het was bijzonder voor mij toen dat God me bepaalde bij het boek Genesis om te spreken over het einde der tijden. Nu, we zullen zien wat God ons hier te vertellen heeft. Door het boek Genesis en vooral door de persoon van Henoch. Willen we eerst gaan staan met elkaar eventjes? Dan gaan we eens bidden. Vader, wat een voorrecht, Heren, om uit uw woord te spreken. Maar u bent heilig, Heren. En ook uw woord is heilig. Wilt u mij leiden met uw Heilige Geest? Opdat ik die dingen zal zeggen die dat u wil dat er gezegd worden. In uw gemeente hier in Herentals. Vertaal de dingen die dat ik zeg, Heren, naar de mensen hun hart. Opdat ze met uw woorden verder kunnen. Ter bemoedigd zullen worden, door aangemoedigd worden, door aangesproken worden door uw Heilige Geest. Dat is mijn verlangen, Heer. En ik hoop dat dat van iedereen zijn verlangen is, die hier is. Leid ons daarom hierdoor. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar Genesis in hoofdstuk 5. Genesis hoofdstuk 5. Enkele verzen. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Nu, ik wil met jullie enkele vragen uit dit stuk halen. Eigenlijk de 5 W-vragen. Wie, wat, waar, wanneer. En dan de belangrijkste vraag, waarom? Waarom zet God dit nu in de Bijbel? Ja, waarom dit stukje? Waarom dit stukje helemaal anders dan al die andere stukjes daarvoor, waar dat hij over de voorvader spreekt, hoe dat zij in een zoon krijgen of een dochter krijgen, een kind krijgen en dan aan die nog zo lang leven. En hierbij Henoch doet hij het anders. Daar zet hij expliciet bij en Henoch wandelde met God. En aan het tweede deel is dat nog anders. Daar gaan we eens een beetje met elkaar op in. Nu, wie was Henoch? En wat deed Henoch eigenlijk? Dan zegt iets meer over zijn persoon. Als we nadien hebben over waar gebeurde het, en waar was Henoch naartoe als hij weg was, en wanneer gebeurde dat, dan vertelt het iets meer over de omgeving waarin dat hij leeft. En als derde gaan we dan in op de vraag waarom. Waarom staat dat hier nu zo expliciet vermeld? Nu, dat is voor straks. Maar dan weet je een beetje waar we naartoe gaan. Nu, wie was Henoch? We weten dat Henoch de zevende was, de zevende generatie na Adam. En dat 3 generaties later Noach komt en Gods toorn over de wereld komt. Door middel van de zondvloed. Wat weten we nog van Henoch? Henoch, zijn naam komt eigenlijk van de Hebreeuwse naam, dat betekent toewijding. Henoch betekende eigenlijk toegewijd. En zoals we in die verzen gelezen hebben, Hij wandelde met God, kunnen we zien dat hij nogal toegewijd was. In de lijst van nakomelingen van Adam neemt hij nog een bijzondere plaats in, want hij wordt maar 365 jaar. De andere tijdsgenoten worden zo tussen de 800 en de 900 jaar. Nu zul je zeggen van Rudy, dat is toch allemaal achterhaald. Sommigen zullen dat misschien denken, maar als je meer de Bijbel gaat bestuderen en ook bepaalde boeken erop gaan lezen, dan weten we dat de tijd voor de zondvloed helemaal anders was dan de tijd na de zondvloed. Ja? Hoe dat God het toen gemaakt had. Er is geen twijfel over dat toen de leeftijden veel groter waren. Maar het bijzondere wil ik eigenlijk aantonen is, of wil ik eigenlijk aanhalen is, Henoch werd maar een derde van de tijd van zijn leven, tot hij weg is, tegenover de anderen. Zijn vader en zijn grootvader, die leven 3 keer zo lang als hij. En hij niet. Waarom is dat? Hij is ook de vader van Methuselah. En Wout heeft ook ooit eens een bijzondere preek gedaan over Methuselah. Methuselah was eigenlijk de zoon van Henoch. En het jaar dat Methuselah sterft, is het jaar dat de zondvloed komt. En in die periode leeft Henoch een stuk. Een stuk in als de toren van God over de wereld komt. Dat is een beetje de setting. Hij wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd in de lijst van voorouders van de Heer Jezus. Kunnen we lezen in Lucas 3, vers 37. In die lijn zit hij, Henoch. En als we in het boek Judas lezen, in vers 14, dan kunnen we zien dat hij ook een profeet was. Staat in het boek Judas het volgende, ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. Het gaat er in het boek over dwaalleraars en Henoch heeft daar blijkbaar iets over te zeggen. En zijn profetische woorden hadden betrekking op de tijd toen, maar ook op de tijd die dat nu gaande is, van Henoch. En zoals we de versen hebben kunnen lezen, hij staat bekend als iemand die dat op een innige manier met God omgaat. Als we Hebreeën 5 even doornemen, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt het als volgt, in Hebreeën 11 bedoel ik, vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. En in de Nieuwe Bijbelvertaling staat het dat God vreugde aan hem had. God had plezier in Henoch. En als God dan zoveel plezier had, waarom moest hij dan op een gegeven moment vertrekken? Waarom is hij dan op een gegeven moment opgenomen? Allemaal vragen, en ik zeg niet dat ik alle antwoorden heb, maar dat we toch een beetje op ingaan. Nu, hij wandelde met God op een manier waardoor God vreugde in hem had. Ik zou eens een vraag aan jullie willen stellen. Met wie zouden jullie eens willen wandelen? Denk eens na, met wie zouden jullie eens willen wandelen? Met een belangrijk persoon uit je dorp? Met de burgemeester misschien? Of met je werkgever? Ze wandeling maken en spreken over je loon? Of de oudere mensen? Misschien hebben die wel zin om regelmatig te wandelen met hun kleinkinderen. Of met prins Philip. Met wie zou je wel eens willen wandelen? Met wie zou je wel eens willen wandelen? Weet je wat? Hier staat in Gods woord hoe Henoch wandelde met God. En hoe het verlangen is van God om met jou te wandelen. Misschien herinner je nog de woorden in Genesis hoofdstuk 2, staat het denk ik, dat op een gegeven moment er staat, en Adam wandelde met God. En hier komen weer die woorden terug. Henoch wandelde met God. God heeft zo'n verlangen naar om met zijn schepselen te wandelen. Hebben wij datzelfde verlangen? Henk Binnendijk zei eens, wandelen met God is een van de simpelste dingen die dat in de Bijbel staat dat we moeten doen. Iedereen kan wandelen met God. Er is geen uitzondering dat je niet zou kunnen wandelen met God. Al begrijp je niks van de Bijbel, al kun je niet bidden, al weet je helemaal de heilsgeschiedenis, niet helemaal van buiten, wat er allemaal gebeurd is, al kun je alle koningen van het Oude Testament niet opnoemen, toch kan je wandelen met God. Je hebt geen excuus als je later voor Gods troon komt. Dat is een van de dingen dat God eigenlijk liefst heeft. Mag ik met je wandelen? Mag ik met je meegaan? Mag ik naar je zorgen luisteren? Vertel ze maar. Mag ik erbij zijn als je iets fantastisch meemaakt? Mag ik je helpen bij het opvoeden van je kinderen? Mag ik je troosten als je je ouders aan het verzorgen bent? Wandelen met God, het woord wandelen in het Hebreeuws heeft ook een heel diepere betekenis. In psalmen kunnen we vinden dat wandelen eigenlijk, dat als je wandelt met God, dat hij je in- en je uitgang is. Dat wil zeggen dat je binnen wandelt met God, maar ook als je de deur uitgaat, dat je dan eigenlijk ook wandelt met God. Ik vraag me wel eens af hoe dat Henoch met God gewandeld heeft. We weten ook dat Henoch, hij verwekte zonen en dochteren, hij had nogal een druk gezinsleven. Veel die tijd wel, denk ik, dat hij zonen en dochteren verwekt. En toch heeft hij tijd om met God te wandelen. Hé, waar is Henoch? Ja, hij is gaan wandelen. Met wie? Ja, met God, zegt hij. Hé, waar is hij nog? Ja, hij is bij God. Was hem aan het doen? Ja. Ik denk dat hem gaan wandelen is. Ja. Je ziet hoe meer dat iemand wandelt met God, hoe minder dat je vasthangt aan de zaken van deze wereld. Je leeft eigenlijk op een ander niveau. Los van deze wereld. Net zoals we weten dat een christen wel in de wereld is, maar niet van de wereld. Zo zou het moeten zijn. En weet je wat dan een enorme troost is? Als je wandelt met God, dat je dat kan blijven doen. Toen ik 14 jaar was, ben ik tot geloof gekomen. En hoe heeft God mij getrokken? Doordat ik angst had voor de dood. De dood was één groot vraagteken voor mij. Wat ging er gebeuren als ik zou sterven? Wanneer ga ik sterven? En die angst heeft God gebruikt om me in contact te brengen met andere mensen die dat wel het antwoord wisten. Zij zelf wisten het niet, maar zij haalden het antwoord uit Gods woord. Wat gaat er gebeuren als je sterft? Wanneer ga je sterven? Hoe zal het zijn als je gestorven bent? Nu, als je wandelt met God in zo'n intense relatie, dan wandel je met hem. En is het moment gekomen dat je aardse lichaam moet afleggen, dan wandel je gewoon verder. Het is niet een abrupt einde op dat moment. Het is gewoon, je wandelt met de Heer. Je aardse lichaam wordt afgelegd en je wandelt gewoon verder. En je blijft wandelen met hem. Henoch wandelde met God. En op een gegeven moment was hij weg. Maar waar was hij dan? Hij was bij God. Maar waar was hij hier op aarde, Henoch? Toen hij wandelde met God. Hij was toen op de plaats waar God hem had gezet om een getuige te zijn. We weten dat hij ook een profeet was. In de tijd, wat hij waarschijnlijk ook aanvoelde, of wat God hem duidelijk had gemaakt, waarin dat iedereen God verliet, vertelde hij de mensen dat het niet goed was wat ze deden. Hij vertelt over de komende toorn. En ik denk, in die context leven wij ook nu hier vandaag. Langs de ene kant vertellen we de mensen over de liefde van de Heer, over de genade die dat God geeft, en dat is goed nieuws, maar in dat goed nieuws zit ook slecht nieuws. Het slechte nieuws is, iemand heeft het moeten betalen. Iemand heeft de straf moeten dragen, opdat wij vrij zouden zijn van de straf van de zonde. En dat is de Heer Jezus. En ik denk dat we dat allebei de mensen moeten vertellen. Zowel het goede nieuws, het heerlijke wat het is om met God te wandelen, maar ook het andere. Jezus heeft de straf betaald en als je niet in hem gelooft, zoals in Hebreeën staat, door het geloof is hij nog weggenomen. Als je niet in hem gelooft, dan zal de toren spijt genoeg over jou komen. Dat is wat de Bijbel zegt. Zo vraagt God om met hem om te gaan. Hem te geloven en hem te aanvaarden. En samen met hem te wandelen. Henoch had een aanloopperiode. Als we lezen in Genesis 21, dan staat: toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. Ik denk dat Henoch in het begin moest leren ook om met God te wandelen. Dat gaat niet vanzelf. En ik denk als je pas christen wordt, dat er een tijd is dat je moet leren van wie is die God eigenlijk. En het is zo precies dat in deze verse staat, na 65 jaar, dat Henoch zegt, en nu ken ik God zo goed, dat ik echt verder met hem wil wandelen. En ik denk dat zulke periodes in je leven zijn, dat je moet leren wie is God en leren op hem vertrouwen. Want als je volledig God niet kent, en als je niet over hem leest, en als je niet over hem hoort, leer je God echt niet kennen. En dan ben je eigenlijk een beetje afzijdig van met hem te wandelen. Ik denk dat doorheen nog God ons oproept, om daar komaf mee te maken, om God echt beter te leren kennen, opdat we weten dat het een heerlijkheid is, om met hem te wandelen, om met hem door het leven te gaan. Wandelen betekent niet alleen in- en uitgang in je huis. Wandelen betekent dat God overal met je meegaat. Bij Henoch was dat waarschijnlijk, God was met hem in zijn gezin. God was met hem als hij ging werken. God was met hem als hij zijn hobby's ging uitvoeren. De hele tijd wandelde hij met God. Nu, als er staat, hij wandelde met God, kunnen we ook zien dat hij zich niet terugtrok uit deze wereld. Hij leefde er middenin. En samen met de Heer vertelde hij waarschijnlijk de mensen wat er ging komen en vertelde hij hoe dat hij met God wandelde en wat hij deed. En ik denk dat dat ook voor ons een geweldige opdracht is. We hebben gezien wie dat hij nog was. We hebben gezien wat dat in zijn leven deed, wat voor persoon dat hij is, doordat hij met God wandelde. We hebben gezien in welke periode dat hij leeft. In een periode waarin dat de komende toren komt. Dat hij een druk gezinsleven heeft en toch tijd vindt om met God te wandelen. En in die bizarre tijd, vlak voor het oordeel, wandelt hij met de Heer en verwittigt hij de mensen. Is hij bekommerd om de mensen, om hen te vertellen over het komende oordeel en over dat ze hun leven op orde moeten stellen. Er staat ook bijzonder in Genesis, en hij was niet meer. Weet je wat, hij was nooit geweest ook. Laat ik dat even duidelijk maken. Hij was niet meer, hij was niet van deze wereld. Zo'n innige relatie en zo met God omgaan, dat de dingen rondom hem eigenlijk hem niet konden raken. Net zoals Paulus zegt van, dagelijks sterf ik aan mijn oude ik, en ben ik niet meer van deze wereld. Maar ben ik een nieuwe schepping, en groei ik in de genade van de Heer Jezus naar hem toe. En dan begin je de dingen anders te zien. En dan krijg je een hart voor de mensen die dat verloren gaan. Zoals Gods hart en naar verlangt om zoveel mogelijk mensen te redden. En het gevolg was, hij was niet meer. En God had hem opgenomen. Nu, waarom was dat, dat God hem had opgenomen? Ik denk dat dat hier om een speciaal bedoeling in staat. Nu, het kan ook zijn dat het er gewoon staat en we er niks mee moeten achterzoeken. Maar persoonlijk denk ik dat dat hier op een bijzondere plaats staat. Dat hij nog wordt opgenomen. Ik hou van parallellen die dat ik vind in de Bijbel. Nu, ik zeg, dit is mijn persoonlijke mening, hè. Maar je ziet parallellen zoals Genesis 1, waarin dat gesproken wordt over het zaad van de vrouw en het zaad van de slang. En dat verwijst naar de Heer Jezus, hoe dat Heer Jezus zijn hiel vermorzeld zal worden, dat hij veel moest lijden, maar dat hij het zaad van de slang, dat hij de duivel zou overwinnen, dat hij de dood zou overwinnen. En er zijn ook parallellen hoe dat Jozef, ja, leeft een leven, eigenlijk bijna de schaduw is van de Heer Jezus. Parallellen hoe dat het volk Israël uit Egypte verlost wordt. En hoe dat het dan gaat met het bloed van het lam dat aan de deur gesteken wordt. En hoe dat achteraf dan, je ziet dat Jezus het lam is, dat geslacht wordt. Doordat de wereld verlost mag worden. Zo parallellen in de Bijbel. Nu, ik zie persoonlijk hier ook een parallel. En dan wil ik eerst even Matteüs 24 met jullie lezen. Twee versen uit Matteüs 24. In vers 31 staat, en hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemel tot het andere. En dan in vers 36, toch van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen der hemel niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Zoals het was in de dagen van Noach. En ik geloof ook zoals het was in de dagen van Henoch. Ik denk dat er een parallel te zien is met wat daar gebeurt vlak voor het oordeel tegenover wat er nu gebeurt of gaat gebeuren vlak voor het oordeel. U begrijpt me niet verkeerd, ik ga me niet staven op allerlei boeken die dat zeggen hoe dat het allemaal loopt. Er staat er toch in dat niemand het weet. Dus je mag zoveel boeken lezen als je wilt, ze weten het toch niet. Zelfs de engelen weten het niet, staat er. Zelfs de Heer Jezus zelf weet het niet. Alleen de Vader weet het. Wanneer dat het zal geschieden. Maar in dit stukje, als je Matteüs 24 daartussendoor leest, dan wordt er ook gesproken over een boom. En je ziet aan de boom dat de zomer komt. Aan een boom kun je dat zien, zeggen ze. We kunnen wel de tekenen der tijden zien, wat er gebeurt, wat Gods woord daarover zegt. En dan zal het oordeel komen over deze wereld. Daar gaan we naartoe. Als slot wil ik met jullie de volgende woorden lezen uit 1 Thessalonicenzen. En ik hoop dat het, zoals de Bijbel het zelf zegt, voor jullie troostende woorden mogen zijn, ter bemoediging. En dat je mag nadenken over die laatste dingen. Waarom staat hij ook daar nu zo vermeld? Hij wandelde met God en hij werd opgenomen. 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17 staat, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet, dan zullen we altijd bij Hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. In 1 Korinthe 15 staat dat het in een ondeelbaar ogenblik zal gebeuren. In het Engels is het in een twinkling of an eye, in een oogknipper. Ja? Ik geloof dat ook in deze tijd er een generatie zal zijn die dat niet leeft tot 90 jaar, maar die dat maar een derde van de tijd zal leven en dan zal opgenomen worden. Die dat dan de Heer zal tegemoet gaan in de hemel, in de lucht, zoals hier staat. Ik geloof dat dat een parallel is van Henoch, die dat werd opgenomen, waarna het oordeel komt en dat dat nu ook zal gebeuren. Ik denk dat God dat allemaal in de hand heeft. We hoeven daar geen schrik voor te hebben. We moeten daar geen onderzoek naar doen. Wanneer zal dat zijn? Het enige wat God van ons vraagt is, wil je met mij wandelen? Wandel maar met mij. Zoals Henoch met mij wandelde.